Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 22 en daarvan het 14e vers. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond, haast wendt het zich tot God met hart en mond. En waar men ooit de wildste volkeren vond, zal God ontvangen. We doen het een beetje zachtjes in verband met de coronavirus. Aan u zal worden voorgelezen Handelingen 8, de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met vers 40. Eerst stellen we ons voor de heilige wet des Heren. En we zingen na de lezing van de wet, och of wij uw geboon volbrachten.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Handelingen 8 vanaf vers 26 tot en met 40. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen. En zie, een Moorman, een kamerling en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die over al haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zeide tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zeide: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor die die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen, en wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. En de kamerling antwoordde Filippus en zeide: ik bid u, van wie zegt de profeet dit, van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide: zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. En hij gebood de wagen stil te houden. En ze daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen ze uit het water opgekomen waren, nam de geest des Heren Filippus weg. En de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azote, en het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam.
Gemeente, wij gaan zingen en we doen dat uit Psalm 25 en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. En wat daar verder volgt, Psalm 25 vers 7. Gemeente, we willen vanmorgen en ook volgende week uw aandacht vragen voor handelingen 8 en dan het slotgedeelte. Wat begint bij vers 26 en wat eindigt bij vers 40. En ik lees u uit dit gedeelte eerst even het 26e vers. En ik lees u ook al, maar daar kom ik volgende week nog wel uitvoerig op terug, vers 37. Eerst vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En vers 37, en Filippus zeide: indien gij van ganser harte gelooft, dan gaat er nog de vraag of hij gedoopt mag worden, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Gemeente, we gaan stilstaan bij Gods werk tot aan de einde der aarde. Gods werk tot aan de einde der aarde. Gods werk in de hele wereld. Daar gaat het eigenlijk over. En dan zien we in de eerste plaats een lezende man. In de tweede plaats ontmoeten we een gezonden knecht. En in de derde plaats gaat het over een bijbelse of schriftuurlijke boodschap. Gods werk in de hele wereld. In de eerste plaats ontmoeten we een lezende man, vers 26, 27 en 28, vers 28. En hij keerde weder en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. In de tweede plaats ontmoeten we een gezonden knecht. Dat komt in vers 26, maar ook in vers 29, vers 30 komt dat weer terug. Er staat bijvoorbeeld in vers 30, en Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Godstuurt een knecht. En dan tenslotte in het eerste gedeelte van dit slotstuk gaan we stilstaan bij een Bijbelse boodschap. En dat is vers 31 en 32 en 33. Want daar wordt een stukje geciteerd uit Jesaja 53. En dat blijkt te gaan over de Messias. Over de Christus der Schriften. En wat daarvan gezegd wordt en wat die man dus leest. Waar die dus heel veel verlangen naar heeft. Maar wat hij door het onderwijs van Filippus gaat verstaan. En dat is onze derde gedachte. Gemeente, we zijn bezig met het nadenken over Handelingen 8, gewoon zo'n hoofdstuk uit de Bijbel. We hebben gezien hoe het evangelie eerst bekend is geworden in Jeruzalem en dat de Pinkstergeest daar is uitgestort. En dat God daar in Jeruzalem grote wonderen deed. In de eerste plaats doordat Petrus een preek heeft gehouden. En die preek die zou ik u allemaal aanbevelen om regelmatig te lezen. Want dat is een volmaakte preek in Handelingen 2. Zo moet er gepreekt worden. Dan heb je dus een handvat voor bijvoorbeeld de prediking, Handelingen 2. En verderop in de handeling kom je nog wel meer dingen tegen, toespraken van de apostel Paulus. Maar zo heeft Petrus preek en zo ook heeft de Heilige Geest dat gebruikt. Want er werden op de Pinksterdag 3000 mensen bekeerd. Die mensen op de Pinksterdag die tot bekering kwamen, dat waren van oorsprong allemaal Joden. Joden die in de verstrooiing leefden. En die naar Jeruzalem kwamen om daar de laatste jaren van hun leven door te brengen of iets dergelijks. Of om het paasfeest mee te vieren. En die komen dus tot bekering, die komen... Voor een Jood is dat tot het inzicht dat Jezus van Nazareth de Messias is. En dat zij die vermoord hebben. En dat God die Messias Jezus van Nazareth aangewezen als de zaligmaker. Dat is hun bekering. Vervolgens lezen we dan in de vervolgverhandeling hoe die boodschap in Jeruzalem zich uitbreidt. Er komen 5000 mensen tot bekering. Er komen... ook een grote schaar van de priesters tot bekering. En het woord God staat dan in het begin wies. Dat nam toe. Dat breidde zich uit. En dat is tot blijdschap van de engelen. Ook tot blijdschap van de apostelen. Maar dat is natuurlijk tot ergernis van de duivel. En van het ongeloof. En er komt dus ook reactie. Onder andere dat ze Stefanus gevangen nemen en gaan doden. En dat leidt ertoe dat het evangelie wordt verspreid. Want die mensen in Jeruzalem worden dan vervolgd en ze gaan dan naar Samaria vluchten. En dan kan de duivel wel onze spullen afnemen, ons huis en onze kleren en zo. Maar de duivel kan niet ons hart afnemen. En die mensen namen dus die blijde boodschap die ze in Jeruzalem gehoord hebben, namen ze mee. En dat zijn ze in Samaria gaan vertellen. Ze verkondigden, ze evangeliseerden het woord, staat in de Bijbel. Ze spraken daarover met de mensen die ze ontmoeten en zo. Waarom zijn jullie hier? Ja, we zijn hier vanwege een vervolging in Jeruzalem. En omdat wij de Heer Jezus als zaligmaker hebben leren kennen. Oh, vertel er eens van. En zo kwam dus dat evangelie in Samaria. Dat hebben we in het begin gezien. Hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 8. Vervolgens zien we ook hoe de duivel dan daar tegenin gaat en Simon de tovenaar die wil dan die gaven van de Heilige Geest ook kopen met geld. En hoe de Heer dan weer opstaat over zijn gemeente en daarover waakt. En zo ontstaat daar in Samaria een hele bloeiende gemeente en overal wordt dat evangelie verspreid. En vervolgens... als dat dan zo gaat, dan zou je denken, nou Filippus, die daar ambtelijk werk heeft verricht, die mag daar natuurlijk wel blijven. Dat zou natuurlijk voor Filippus fijn zijn, maar dat is niet de bedoeling van de Heer. En aan het slot van Handelingen 8 zien we dat dat evangelie gaat naar de einden der aarde en hoe de eerste echte heiden wordt gedoopt en tot de belijdenis komt: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is Handelingen 8 vers 26 tot het einde. Een heidense man die komt tot geloof. Eerst de Joden, dan de Samaritanen en tenslotte tot aan de einden der aarde. Dat was ook bij de hemelvaart al gezegd dat dat zou gebeuren. Want we lezen Handelingen 1 vers 8. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. Dus die evangelieboodschap die zou gaan tot aan het uiterste der aarde. Dat had God al gezegd in Genesis 12 vers 3. Want daar stond in dat de Messias, dat had God aan Abraham beloofd, die zou tot zegen zijn van alle volken. Alle volken. Dus Abraham zou niet alleen voor zichzelf en voor zijn familie, maar voor alle volken tot een zegen zijn. En in u zullen alle volken der aarde gezegend worden. En verderop in de profetie komen we dat weer tegen, dat Jesaja 49 vers 6, dat de Messias niet alleen voor Israël, maar voor alle volkeren zou zijn. En tenslotte de Heer Jezus zegt, vlak voor zijn hemelvaart tegen de discipelen: ga dan heen en onderwijst alle volken. Dezelfde dopen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Dus dat evangelie, zeker na de Pinksterdag, is er voor alle volken. En voor alle mensen. Niet alle mensen worden behouden. En niet alle mensen ontvangen ook het ware geloof, maar het evangelie gaat wel uit naar alle mensen. Het is wel een boodschap die alle mensen nodig hebben. En het is de opdracht van de christelijke kerk om de evangelieboodschap dus ook daadwerkelijk aan alle mensen te laten horen. Nou, en hier gaan we dus zien hoe de Heer die boodschap gaat brengen tot aan de uiterste einden van de aarde. En ik wilde dat hoofdstuk eigenlijk, ik heb er wel eens meer over gepreekt en dan wat meer thematisch, maar nu gewoon wat meer uitlegkundig, dat we vers voor vers eens nagaan, wat wordt er nou eigenlijk gezegd en wat is er nu 2000 jaar geleden tussen die weg van Jeruzalem en Gaza precies gebeurd? Hoe komt die man dan tot die belijdenis, ik geloof dat Jezus de Zoon van God is? Wat leest hij eigenlijk? Hoe gaat hij terug en waarom zit hij daar op die woeste weg? Dat zijn allemaal vragen die je kunt stellen en die gaan we nu proberen door dit rustig te lezen en ook daar lessen aan te ontleden, te ontdekken, antwoorden te vinden. En dan lezen we in vers 26: en de engel des Heeren sprak tot Filippus. De engel des Heeren. Dus niet Filippus is hier aan het werk in de eerste plaats, niet die kamerling is aan het werk. Maar God is aan het werk. Dat is altijd wel weer een belangrijk trekje wat we even moeten onthouden in heel de Bijbel. En ook bij de bekering en zo. Dat is Gods werk. En God zorgt ervoor dat het evangelie wordt verspreid in de hele wereld. En daar gebruikt hij middelen voor. Want we lezen niet dat die engel naar de kamerling gaat, we lezen dat die engel naar Filippus gaat, de diaken, waarvan we lezen Handelingen 6. En die engel des Heeren geeft van Gods wegen aan Filippus een opdracht en die zegt: sta op en ga heen tegen het zuiden. Filippus is dus Samaria. En dan moet hij naar het zuiden, dus dat is meer dan 30 kilometer, dus hij moet nog wel een dag of twee misschien wel lopen naar het zuiden. En dan moet hij op een weg gaan lopen die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. En er is ook bovendien nog een woeste weg. Dat is een typering van de weg die hij moet gaan lopen. Je had allerlei wegen van Jeruzalem naar Gaza, want Gaza dat lag richting Egypte. Handelswegen ook, en je had hele mooie wegen, beveiligde wegen en zo, wegen waarop je best wel aangenaam kon lopen en nog wat mensen zou ontmoeten en zo. Maar de Heere zegt, die engel des Heeren zegt tegen Filippus, je gaat maar naar een weg die woest is. Een eenzame weg. Ja, als je dat dan zo leest, dan zegt Calvijn daarbij. En dat is een herinnering aan wat er gebeurde bij Abraham in hoofdstuk 12 van Genesis. Dan zegt God tegen Abraham, ga uit uw land en uit uw maagden naar een land dat ik u wijzen zal. God zegt niet waar hij heen moet. God zegt naar een land dat ik u wijzen zal. Dat is nog niet precies hetzelfde. En daarmee oefent en toetst de Heere de gehoorzaamheid van Filippus. God gaat vaak onbegrepen wegen met zijn kinderen en met zijn knechten. Ook hier met Filippus, hij is daar bezig in Samaria en de mensen komen tot het geloof en de apostelen zijn er. Heel fijn, heel aangenaam allemaal, dat is toch de bedoeling. En dan opeens krijgt hij een opdracht. Ja, ga maar een paar dagen lopen, dan kom je ten zuiden van Jeruzalem, bewoeste weg. En de gemeente, er zijn natuurlijk talloze redenen waarom Filippus dat niet gaat doen. Hij heeft heel belangrijk werk in Samaria. Het kost heel wat tijd om er te komen. En bovendien op zo'n woeste weg met rovers natuurlijk, dat begrijp u ook wel. En je kunt er ziek worden en je kunt honger krijgen en dat is nogal gevaarlijk. Dus Filippus heeft heel veel reden om dat nou niet te doen. Dat Abraham ook. Ja, zijn familie woont in Ur. En ja, zo kunnen we wel wat opzommen. Gemeente, als God een opdracht geeft, dan zijn er vaak een heleboel redenen om dat niet te doen. En wat zien we hier in de tekst? Hij stond op en ging heen. Als Filippus dat nou niet gedaan had, dan was hij nog wel een kind van God, maar dan zit hij in het ongeloof. En ongeloof, dat is met Jona zeggen, ik moet naar Nineveh en ik doe dat niet. En wat is nu functionerend geloof? Dan zegt God iets, dan gaan we het ook doen. Abraham ging weg. En Filippus ging ook weg. Uit Samaria naar die woeste plek. Dat zijn de onbegrepen dingen, dat zijn de onbegrepen wegen die de Heere inslaat. En waarin hij dat geloof en die gehoorzaamheid oefent. Van zijn kinderen. Dat is niet altijd fijn. Dat is niet altijd plezierig. Maar God doet ook niet altijd wat wij fijn vinden. God doet wat nuttig is. En wat het meest dient tot zijn eer. En tot zaligheid van zondaar. Gemeente, alleen al dat vers 26. Daar kunnen we vele beschamende, verootmoedigende en onderwijzende lessen in vinden. Zullen we dus een paar noemen. En stond op en ging heen. Een paar hele praktische lessen. Je ligt soms 's ochtends in je bed en je denkt, nou, ik heb niet zoveel zin. Dat kan wel kerk zijn, maar stond op en ging heen. Filippus deed het. Hij ging. Het kan zijn dat je denkt van, nou ja, die Bijbel heb ik nou zo vaak gelezen. Open doen en lezen. Stond op en ging heen. Het kan zijn dat je op je werk of weet ik veel wat iets hebt en dan denk je, ja, ja. Stond op en ging heen. Zullen we nooit vergeten dat het ware geloof is een geschenk van God, maar dat ware geloof dat gaat zich ook uiten. En waarin uitzicht dat? Gehoorzaamheid. En dan gaat Gods geest dus mee. In positieve zin. En als een mens ongehoorzaam is, dan gaat Gods geest niet mee. Of alleen maar in negatieve zin. Want denk erom dat Jona het kwaad heeft gehad toen hij niet naar Nineveh wilde. Dat is nou het leven wat de Heer in zijn kinderen oefent. In dat leven der gehoorzaamheid. En daarin wordt God steeds groter. En daarin worden wij steeds kleiner. En daarin wordt het wonder steeds meer geleerd. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf. Hij neemt zijn kruis op en volgen mij. Een lezende man hadden we het over. En dan komen we bij het tweede, bij mijn eerste punt. Dus Filippus die wordt gestuurd. In de tweede plaats we ontmoeten een man. Lees maar in vers 27. En zie. Dat weet u wel in de Bijbel als u dat leest. Dat betekent het, let nou eens goed op. Laat dit goed tot u doordringen wat u nu leest en wat er daar gebeurt. En zie, een moorman. Ja, het is wat jammer dat de Statenvertalers dat met moorman hebben vertaald. Want in de Griekse tekst staat Ethiopiër. En het gaat dus in de Bijbel niet om de huidskleur van die man. Want huidskleur is in de Bijbel geen enkel probleem. Verderop in hoofdstuk 13 komen we ook in Antiochië en Amsterdam, Niger, Simon, bijgenaamd Niger. Dat was een man met een donkere huidskleur. En in de Bijbel is dat geen enkel probleem, de huidskleur. Er staat dus Ethiopiër en dat wijst erop waar die man precies vandaan komt. De plek waar die woonde en waar die zijn beroep had, gaat om het land. En dat was aan de einden der aarde. Want dat grote Romeinse Rijk, dat weet u wel, Egypte hoorde daarbij, maar onder Egypte, daar lag het land waar die man vandaan komt en dat is de einde der aarde. Dus wat in Handelingen 1 vers 8 stond, tot aan de einde der aarde, zien we hier in Handelingen 8 vers 27 realiteit worden. Dus de Bijbel, daar zitten lijnen in. Tot aan de einde der aarde, een moorman, een Ethiopiër. Een kamerling. En dan in de kanttekening ziet u Eunuchus, Eunuchus. Eunuchos staat er in het oorspronkelijke. En dat was een man die kon geen kinderen krijgen. En dat was een bekende praktijk in die oude wereld, dat hovelingen aan een hof die... Er werden bekende mensen, beroemde mannen, maar ze kregen vaak geen kinderen, want dat was ook makkelijk in verband met als de koning overleed, met opvolgingskwesties en al dat soort dingen meer. Maar het was ook een verschijnsel wat in de Bijbel door God zeer streng verboden was. Gesneden worden, dat gebeurde meer in die oude wereld. Jezelf laten snijden en God had dat verboden. Een gesnedene, dat staat in Jesaja 56, mocht ook helemaal in de tempel niet komen. Althans niet op de gewone voorhof en zo. Dat mocht hij niet komen, want dat was zeer erg. Dat was een hele erge zonde. Dat ging samen met een vloek. Een kamerling, een gesnedene. Ja. Filippus moet dan maar de 10 maal gaan praten. En dan moet u hem wel als Jood zien, hè? Een Jood die altijd geen varkensvlees at, de reinheidswetten goed in de gaten hield en zo. En daar ook stipt naar leefde. En dan stuurt de Heilige Geest hem naar iemand die woont aan het einde van de aarde. Een Ethiopiër. En in de tweede plaats een gesnedene die niet eens in de tempel mocht komen. En zie... Ja, en zie. Let nou maar op, want hier staat iets heel wonderlijks. En dan tenslotte voegt er nog iets bij. Een machtig heer van Kandatzee, de koning in de moord, dat is een titel. Dat is een omschrijving waarin de statuur, waarin de persoon een beetje wordt omschreven. Wat werkt hij eigenlijk doet? Nou, het is een hele rijke man. Het is een voorname man. Hij is de minister van Financiën in het Rijk van de Kandatzee. Kans is een titel. En ze hadden in dat Rijk koninginnen. En die had een minister, een eerste minister. En die zorgde voor geld en zo en dat soort dingen. En die was over al haar schat. En dan staat er nog iets. Welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. Ja. Die man, de kanttekening wijst er ook op, dat is dat de godsdienst te plegen die van God te Jeruzalem was opgericht, waarvan het aanbidden een der voornaamste delen was. Wat zag met die man aan de hand? Om aan te bidden te Jeruzalem. Gemeente, nu moet ik even iets uitleggen. Daarom is de prediking ook zo belangrijk. Dat u goed weet wat hier eigenlijk staat. Die man leefde 2000 jaar geleden. Hij was een bemiddelde man, die had geld. En hij leefde daar aan de einde eruit in een heidens land. En elk mens wordt geconfronteerd met de dood. Met de kwaad. Met de beperking in zijn leven. Nou, bijvoorbeeld heeft die man ook wel veel verdriet gehad dat hij gesneden was. En geen nageslag kon verwekken. En dat brengt zo iemand natuurlijk tot vragen. Hè? Hoe wordt het kwaad nou opgelost? Is er leven na dit leven? Enzovoort, enzovoort. En hoe leefde die man in het heidendom? En in dat heidendom hadden ze daar ook wel antwoorden op. Dan moest je offers brengen aan afgoden. En je moest bijvoorbeeld een dier slachten. Dan moest je naar die ingewanden gaan kijken. Hoe de leven lag en hoe de nieren lagen en zo. Dat waren allemaal theorieën in die godsdienstige wereld van toen. Je had allerlei dingen om van het kwaad en van de dood verlost te worden. Maar daar had deze man geen rust in gevonden. En wat was toen gebeurd? Wat zit er achter vers 27? Gemeente, u weet allemaal van de verstrooiing van de Joden in Jeruzalem. De tempel was verwoest en toen waren ze verstrooid over de hele wereld. Dat noemen we de ballingschap. De eerste ballingschap. En door die eerste ballingschap waren de Joden verspreid geraakt door het hele Romeinse Rijk. Het was de grootste minderheidsgroepering in het Romeinse Rijk. In Babel had je Joden en in Antiochië. En ook in Alexandrië in het noorden van Egypte, daar woonden 1 miljoen Joden. Dus na de verwoesting van de tempel woonden daar in Egypte 1 miljoen Joden. En die Joden hadden natuurlijk het Oude Testament, eerst in het Hebreeuws. En later werd het Oude Testament, zo'n 200 voor Christus, in het Grieks vertaald. Het is de Septuaginta. Dus God had ervoor gezorgd dat zijn Hebreeuwse Bijbel in het Grieks was vertaald. En dat was de wereldtaal, dat kon die man lezen. En dan moet een man op zoek. Hij is op zoek naar een antwoord op het sterven, een antwoord op het kwaad, de zonde. Een antwoord voor zijn leven. En dat vindt hij niet in al dat heidendom waar hij bij opgegroeid is. En nou ontmoet en dan krijgt hij daar, misschien heeft hij een Joods man ontmoet, maar hij ontvangt daar een Bijbel. Of een stuk van de Bijbel. Dus die in het Grieks vertaalde Bijbel. En die Bijbel vertelt hem van de God van Israël. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En dat die God wordt vereerd in Jeruzalem. En dat het de enige ware God is. En wat gebeurt er dan in Morenland? Calvijn is er heel simpel over. En die zegt, nou daar heeft hij dus een glimp opgevangen van dat evangelie van Gods genade. Die man, zeggen we dus in onze tel, werd in Morenland, in Ethiopië, wederom geboren. Hoe is dat gegaan? Doordat hij de Bijbel las en de Heilige Geest dat heiligde en zegende in zijn hart. Voelt u hoe belangrijk de Bijbel is? Er kwam helemaal geen Filippus aan te pas. Toen was dat wonderwerk al begonnen in zijn leven. Heel klein beetje. Een glimp. Een sluimer. Had er iets van gezien. Dat heidendom. die afgoderij. Dat geeft geen antwoord op mijn levensvraag. Wat ik hier lees in die Griekse Bijbel, dat is het antwoord. En zo begint daar in dat leven van die man een verlangen te ontstaan. Gewerkt door Gods geest. Als we nou die man nog eens opnieuw die er op die wagen zit. Ja. Die is geconfronteerd met kwaad in zijn leven. Nou, dat is natuurlijk in de financiële sector zo. Heel veel kwaad. Wordt er opgelost. Die man is geconfronteerd met gebreken in zijn lichaam. Hebben ze gesneden. Die man werd geconfronteerd met de betrekkelijkheid en de eindigheid van zijn leven. En heb een antwoord gezocht. En nergens buiten de Bijbel gevonden. En in de Bijbel begon het licht op te gaan. Gemeente en ziet. Ging zo het licht ook wel eens op in uw leven. Of is de Bijbel nou maar een ingewikkeld en moeilijk boek voor ons. Dat we niet zo goed begrijpen en zo. En dat is voor geleerde mensen. Die moeten zich daar maar in verdiepen en zo. Maar gemeente, ik geloof eerlijk gezegd. Dat Gods werk altijd begint met het spreken Gods. En in de tijd van de Bijbel er nog niet was, deed God dat letterlijk. God sprak letterlijk tot Abraham. Maar hier zien we al hoe de Heere dat nou doet. Als de Bijbel er is, als die geschreven wordt, dan doet God dat door dat geschreven woord. Want dat is natuurlijk wel werkelijk. God had natuurlijk ook die engel naar die mama kunnen sturen. En de engel dreef er naartoe. En dat die engel dat kunnen, nee, dat doet God niet. God geeft hem een Bijbel. En God stuurt verder op een gezant die die Bijbel gaat uitleggen. En zo ontstaat dat licht. In de duisternis. En dat begint heel klein. En dan komt er een verlangen in het leven van die man om naar Jeruzalem te gaan. Diep verlangen. Mag ik dat eens vertalen naar vandaag? Als God nou dat wondere werk van wedergeboorte verricht, komt er verlangen om in de Bijbel te lezen. Komt er verlangen naar de kerk te gaan. Komt er ook een verlangen om te aanbidden. Wat is aanbidden? Je bidden, dat is vragen. Maar hier staat dus heel duidelijk, hè, kijk maar, om aan te bidden te Jeruzalem. En aanbidden is God verheerlijken. Die God van de Bijbel eer bewijst. Die God was dus in zijn leven een realiteit geworden. Een ernstige. Maar ook een heilrijke realiteit. En daarom gaat hij die lange reis maken van meer dan 1000 kilometer vanuit dat land onder Egypte, het huidige Soedan, richting Jeruzalem. Hij heeft er alles voor over. Laat ik het nog anders zeggen. Die man die zou geen kerkdienst overslaan, echt niet. Al zou hij maar één woordje horen. Hij was er. Zo ligt dat verlangen in zijn ziel. En zo zien we die man richting Jeruzalem gaan. En ziet. Dat staat allemaal zo letterlijk in de Bijbel, hè? En dan nog iets. Want ik doe nog steeds met mijn eerste punt, hè. Dat gaat over die lezende man. Wat hebben ze hem daar in Jeruzalem nou verteld? Calvijn merkt op, hij is niet in contact gekomen met de apostelen. En dat is Gods voorzienige leiding geweest. Want die apostelen waren aan het preken daar. En er was een grote gemeente ontstaan. Maar door Gods voorzienigheid is hij daar niet mee in contact gekomen. Waar dan wel mee? Nou, met die mensen bij de tempel. En dat waren de schriftgeleerden, de fariseeën, de saduceeën, de priesters enzovoort. En die hadden maar één boodschap tegen: meneer, u bent een eunuchus. Ja, dat story is spijtig, maar u kunt hier niet binnenkomen, want u bent een, ja, je hebt Joodse, je hebt Samaritaans, maar u bent een hele schuldige man. U gaat vast naar de hel. Dat is een beetje verteld. Hij kon wel op zoek gaan naar die God van Israël, maar die God van Israël was niet op zoek naar hem. Want daar was hij veel te schuldig en veel te verwerpelijk voor. Voor hem was in Jeruzalem en in de tempel geen plek. Dus die man die gaat van armoede maar terug. Moet u zich eens indenken, gemeente. Hij erheen gaat. Luister, die God van Israël is de enige ware God. En dan bij dat heiligdom van die God zegt, nou ja man, voor jou is er niks. Echt niet, spijt ons. Gemeente, ik geloof dat de Heer het ook aan onze kinderen leert. Kijk, als God het werk van genade begint, dan kan we verlangen naar God, een beetje droefheid naar God. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, hè? Want we zijn God wel kwijt en die breuk met God moet hersteld worden. En hoe dan? Ja, hoe dan? Nou, doordat God de wet opricht in ons geweten. En die wet maakt ons duidelijk wie we nou eigenlijk zijn. Dan staan we met die moorman op één hoop. En dan worden we, zo vertaal ik dat een beetje naar nu, een heel schuldig mens. Zonde is schuld. En schuld moet betaald. Het zijn hele simpele zinnen, hè? Maar denk erom, gemeente, in het licht van de eeuwigheid, in de ontmoeting van God, gaat het om de betaling van de schuld. Verzoen de zware schuld. En we kunnen urenlang praten. Als God de wet opricht, dan lees ik in Psalm 130. Zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gadeslaan. Wie zou bestaan? Zo wordt die man teruggestuurd. U voelt wel aan de ene kant dat verlaat, aan de andere kant die wanhoop bijna. Teleurgesteld. Voor hem is bij de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, geen plek. Dus er zit ook een. Ja, dat we het toch eigenlijk wel zo interpreteren en zo. Dat heb ik ook een beetje gelezen bij Calvijn en zo. En wel teleurgestelde. Een vastgelopen man. En toch komt er iets moois. Hè? Want dan keert hij terug. En hij zat op zijn wagen. En toen zei hij, ja, ik heb toch dit meegemaakt en dat meegemaakt. Nee. Hij zei, nou ja, het is hopeloos en moedeloos. Ik zal er maar mee stoppen. Ik ga die afgoden van het Moorenland maar weer dienen, van Ethiopië. Nee. Ondanks alle teleurstellingen in Jeruzalem. Pakt hij die rol die hij waarschijnlijk al uit Moorenland had meegenomen. En doet hij weer die Bijbel open. En hij gaat weer lezen. Gemeente. Die man kan, God kan van die man niet af en die man kan van God niet af. En zo zien we die man daar zitten. Ja, dat zijn die plekken en die momenten. Onze oude Schotse theologen noemen dat een beetje de heilzame wanhoop. Dan weet je niet meer welke kant het op moet, maar dan blijft er maar één ding over. Dat is God zelf. En helaas. De profeet Jesaja. Ja. Lezen. Geldt vandaag nog hoor. Die Bijbel blijven lezen. Dat woord open doen. In alle moed. En dat woord open doen. Want het is niet zomaar een menswoord. Het is het woord van de levende God. En hoewel we er misschien niets van begrijpen. Niets van lezen. Die God zoeken. En zo zit die man daar op die waag. En nu gaan we naar onze tweede gedachte. En dat is een gezonde knecht. Dat de hemel van die man af weet. En dat de Heer het evangelie gaat uitbreiden tot aan de einden der aarde. En wat Filippus dan gaat doen. Maar eerst gaan we zingen, dat doen we uit Psalm 27, vers 5. De 27, vers 5 gaan we samen zingen. Gemeente, en dan komen we nou bij een gezonde knecht. We hebben dus nu vanuit het werk Gods daar tot aan de einde der aarde gelet op het voorwerp van Gods liefde en nu het middel wat God gebruikt. En we hebben natuurlijk engelen, dat zijn machtige helden. We hebben apostelen, die zijn in Jeruzalem en in Samaria bezig. En verder heb je ook nog diakenen, dat is Filippus. Hij stond nou niet direct vooraan in de ambtelijke hiërarchie. En als wij die man dan nou zien gaan, die woeste weg, dan zouden we zeggen, nou, dan moet God dan maar eens een engel naartoe sturen, net als bij Filippus. Want dan kan die al zijn problemen oplossen. Paulus komt er ook op terug in zijn brief aan de Galaten en zegt, komt er nou ook een engel uit de hemel en die vertelt u een ander evangelie, die is vervloekt. Paulus was daar heel kras in. God stuurt ook niet een apostel die het bewerkt in Jeruzalem. Maar we lezen in vers 29, en de geest, dus dat is de Heilige Geest, zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. Wat is dat? Nou, ik heb net gezegd over een gezonde knecht, maar dat is ook een onderwezen knecht. Filippus heeft gepreekt in Samaria. Hij heeft in Jeruzalem gewerkt. Hij was niet alleen een ambtsdrager. Hij wist ook persoonlijk van dat evangelie van Gods genade. En we weten uit de Bijbel dat de Heer in de tijd van de Bijbel mensen rechtstreeks aansprak. Maar denk maar aan de jonge Samuel, die kende de stem van de Heer nog niet. Daar was hij nog niet in geoefend. En hoe zit het nou bij Filippus? Nou, de Heilige Geest die zegt: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus merkt: dit is de Heer. Hij had dus niet een soort visioen, of hij zei: oh, nou voel ik wat of zo. Nee, hij kende de stem van de Heer. Hij was daarin geoefend. Een gehoorzame, maar dus ook een onderwezen knecht, die eerst in de eerste plaats persoonlijk die stem van de Heer kende in zijn leven, het onderwijs Heer zelf had ontvangen. Dus God stuurt er niet zomaar iemand naartoe. Hij stuurt er iemand naartoe. Filippus, die zelf van dat geheim, waar het in de Bijbel over gaat, kent. En daar ook uit leeft. En dat is ook alweer belangrijk. Maar kijk, als wij er natuurlijk zelf niks van kennen, niet bij ondervinding weten wat onze ellende is, niet bij ondervinding weten wat de heerlijkheid van de middelaar is, gemeente, dan ontstaan er brokken. Echt waar. Dan ontstaan de grootste problemen. En God stuurt niet zomaar een apostel, hij stuurt ook niet zomaar een engel, hij stuurt Filippus. Waarvan we net hiervoor hebben gelezen wat hij daar in Samaria in Gods opdracht heeft gedaan. En zo moet een algodsknecht het eerst zijn preek houden. En ze bidden. Ze mensen bezoeken. Ze huizen doen eerst. Die persoonlijke omgangen kennen. En geoefend zijn in het verstaan van de stem des Heren. Want er zijn natuurlijk allerlei stemmen, hè. Je hebt de stem van de duivel, je hebt de stem van de wereld. En zo kan ik er nog een paar opnoemen. En dat Filippus ook lastig was, net een mens als u en ik. Dacht u dat hij niet zelf nadacht? En dacht hij niet dat hij na 2-3 dagen lopen, daar helemaal naar dat zuiden op die woeste weg, en hij kijkt eens om zich heen, wat moet ik hier nou toch beginnen? En de duivel port dat vuurtje natuurlijk nog op. En de zon die schijnt en het wordt warm en zo. U begrijpt allemaal, Filippus die had natuurlijk ook bij de pakken neer kunnen gaan zitten. Ga toe. Voeg u bij deze. In het Hooglied horen we: dit is de stem van mijn liefste. He, dus alles wat hij hoort, weet hij, dit is de stem Gods. Zoals ook Samuel dat geleerd heeft. Leren om de stem van God te horen in zijn woord. Dus hij stuurt een geoefende knecht. De stem van God verstaat. En die daarom ook zegt: verstaat gij ook hetgeen gij leest? In de tweede plaats, en dat zou ik willen opmerken bij vers 30... waarin is Filippus dan geoefend? De stem van de Heer. Nou, de stem die klinkt in de donder, de stem die klinkt in Gods voorzienigheid, maar die stem die klinkt vooral in het evangelie van Gods genade. En ze weer gaat toe, dicht bij die wagen lopen. En dan hoort Filippus in de Griekse taal, hij beheerst dus niet alleen het Aramees, de voertaler Israël. Hij beheerst het Grieks. Dat was de wereldtaal van die dagen. En misschien dat hij ook nog wel een andere taal beheert, drietalig of zo. Het was dus best een man die de nodige capaciteiten had. Er staat ook niet voor niks in de Bijbel dat een dienaar moet zijn bekwaam om te leren. Dat is een eerste vereiste voor het ambt. Bekwaam om te leren. Daar heb je dus gaven voor nodig. Hopen we vanmiddag nog wel op in te gaan. Dus Filippus kan die stem onderscheiden. Hij hoort die stem, letterlijk, hoort hij. Geoefend daarin en in de tweede plaats. Hij weet ook het geheim van het evangelie. Hij is niet alleen geoefend in Gods algemene stem. Hij is niet alleen geoefend in het beginnende werk in het leven. Hij weet waar het om gaat. En waar gaat het dan om in het evangelie? Verstaat gij ook hetgeen gij leest? Filippus, hij sprong bijna op. Heerlijke woorden uit Jesaja 53 hoorde. Dat is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Daar had Johannes over gepreekt, dat had de Heer Jezus gezegd. Dat heeft een verloren wereld nodig. Filippus was geoefend in de leerschool van de zaligmaker. Hij leerde die stem en in twee wist hij ook waar het om ging. Wat het evangelie is. Wat is nou het evangelie? Nou, sommigen dat is de Bijbel en anderen zeggen van dat is veel huilen. En een derde zegt dat is dat je van alles en nog wat ervaart. En dat zijn allemaal niet onbelangrijke dingen. Maar wat is het evangelie? Het evangelie is dat God in deze verloren, schuldige, ellendige wereld iets beloofd heeft en volbracht. En dus die zijn zoon zond. En iedereen die behouden wil worden, moet bij die zoon terechtkomen. Anders is het voor eeuwig kwijt. God stuurde een verlosser. En dat is wat Filippus weet. En waarom hij daar loopt en wat hij heeft gepreekt in Samaria. En wat hij ook nu aan die kameling zal duidelijk maken. We kunnen in de Bijbel ongelooflijk dwalen. Denk maar aan de schriftgeleerde. Nicodemus wist enorm veel van de Bijbel. Maar dat er nou een zaligmaker nodig was, dat moest de Heer Jezus hem nog wel vertellen. Dat moet die kameling ook gaan leren. En Filippus kent dat geheim. Van die persoonlijke wetenschap. Van die gekomen middelen. Hij kent het verborgenheid van het evangelie. Dat is in zijn leven geopenbaard. Dat is werkelijkheid voor hem geworden. Hij mag de stem des Heeren onderscheiden. En hij leeft uit de kern van het evangelie. Gemeente. Dat is ook weer zo belangrijk. Ook voor uw dienaar. Want voor je het weet, dan zijn we weer bezig met alle randzaken. Maar de Heer heeft knechten nodig die leven uit de kern van het evangelie. Dat er een zaligmaker kwam. Waarvan de apostel Paulus zegt, nou is er geen verdoemenis. Voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is het evangelie. Dat verstond Filippus, dat wist hij. En vanuit die wetenschap, zegt hij, verstaat u ook hetgeen u leest? Kent u ook de kern van het evangelie? U moest Luther leren. Toen hij voor de zoveelste keer die kamer ging. En weer opnieuw in zijn Bijbel las. En hij daar in die kamer zag. En toen zag ik het, toen zag ik het. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Geheim. Een uitlegkundig geheim wat ontsloten werd in zijn leven. En elke keer opnieuw. De apostel Paulus, hij zegt in Galaten 6, dat hij nergens anders in wenst te roemen dan in het kruis van de Heer Jezus Christus. En zo zou ik talloze andere voorbeelden kunnen, Augustinus noemen, Kolbrugge. De kerkgeschiedenis en de bouw is er vol mee. Dat het geheim wordt ontsloten in ons leven. Dat is het grote keerpunt. Dat is het keerpunt. Wanneer we die Christus der Schriften aanschouwen en door het geloof omhelzen. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Dat erfgoed hierboven in het vaderlijk huis. Een dienaar die de stem van de Heer kent. En die het leven uit de zaligmaker beoefent. En dan gaan we naar het derde punt. Vers 32. 33. 31, 32 en 33. Maar eerst vraagt die kamerling of Filippus bij hem wil komen op de wagen en hem wil onderrichten, want hij leest het wel, maar hij verstaat het niet. En hoe zou hij toch kunnen zo hem niet iemand onderricht? Daar wil de Heilige Geest leren dat het voortdurende onderwijs uit het woord en in de prediking noodzakelijk is. Denk niet dat dat voor u een gepasseerd station is, want dat is niet zo. En dan komen we bij vers 32 en 33. En wat is dan de kern, wat is dan het hart van heel de evangelieboodschap? Waar gaat het nou om in de Bijbel? Ja, zegt de Bijbel is dik. De Bijbel is moeilijk. En de Bijbel gaat over God. Dat is allemaal waar. En dan bent u nog steeds bij de dingen die eromheen zitten. U nog niet bij de kern. Wat is de kern? Nou, die man die leest. Wij zouden zeggen, ja, toevallig is die in Jesaja 53 aangekomen en hij leest daar een stukje. Dat is niet toevallig. Dit wordt door God zo geleid. En door de Heilige Geest zo geleid. Filippus loopt daar precies op het moment dat die man is aangekomen bij Jesaja 53, 7 en 8. En dan leest hij in de Griekse vertaling van die tijd, dus dat is wat anders dan wat in onze Bijbel, dat is de vertaling van het Hebreeuws, nu is het de vertaling vanuit de Griekse Bijbel. En dan hoort Filippus hem lezen in de eerste verhaal, Jesaja 53, vers 7, gelijk een schaap is hij ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. Waar gaat dat over? Dat gaat over de middelaar die geboren werd in Bethlehem. Dat gaat over de middelaar die veracht werd en de onwaardig onder de mensen was. Toen hij rondwandelde in Galilea, Judea. Dat gaat over de middelaar die veroordeeld wordt door het Caiaphas en de Hoge Raad. En die door Pilatus naar de kruis wordt is veroordeeld. Dat gaat over de zaligmaker die sterft aan het kruis. Dit gaat over de verre. Nederde zaligmaker. Stond al in de profetie van Jesaja. En in die vernederde zaligmaker, in zijn bloed, is nu reiniging van de zonde. Als Filippus zometeen Jezus gaat verkondigen, dan gaat hij zeggen, kijk, dat was nou nodig, beste man, dat die zaligmaker de schuld op zich nam. En de schuld op Golgotha heeft betaald. We hebben een zaligmaker die God en mens is nodig. We hebben ook een zaligmaker nodig. Die van stap tot stap de prijs voor de zonde heeft betaald. Dan komen we in het werk van de vernedering van de middelaar. En dan ziet u bijvoorbeeld in de catechismus ook voortdurend, wat nut u, wat troost u, waarom? En Gods kinderen krijgen een schuldbrief thuis, echt. En die schuld, ik heb net al gezegd, ik herhaal het nog maar eens even. Kijk, als God een mens stilzit, wordt u bedroefd. Maar die kan van die droefheid niet leven, daar maakt hij ook geen leven van, want dat gaat niet. Dan geeft de Geest onderwijs over de zonde. En dat is schuld, dat is ontering van God. Elke daad en elke gedachte van ongehoorzaam is een ontering van God. Dat noemt de Bijbel schuld. Daar worstelt de dichter van 130 mee. Zo gij in het recht wilt treden en gadeslaan onze ongerechtigheid. Wie zou bestaan? Niemand. Zonde is schuld. En schuld, dat weet u in het gewone leven, maar dat geldt ook in de Bijbel, moet betaald worden. En dan proberen we dat natuurlijk eens zelf. Ja, we zijn serieus, we zijn ernstig, we gaan naar de kerk en allemaal goede dingen. En dan schiet het dan lekker op. Ja, toch? Ja, want in de wereld en daar en... Ja. Weet u, bij Gods kinderen schiet het helemaal niet op. Het schiet echt niet op, gemeente. Al zouden we ons hele leven geen één foutje maken. Nog geen rust. Want er moet betaald worden. Door jezelf. Of door een ander. En hoe is dat nou toch mogelijk? Worstelt u daar nou ook mee? Dat ook maar gewoon bezighouden. De Heer Jezus heeft gezegd, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ziek van de zonde. Ziek van zichzelf. Van heel hun godsdienstig gedoe en noem allemaal maar op. Ziek van jezelf. Hoe wordt er nou ooit betaald? Dan dat heerlijke evangelie. Dat wijst ons niet op onszelf of op Petrus of zo. Dat wijst op het Lam Gods. Dat de zonde de wereld wegneemt. En gemeente. Dat kan niet anders dan ontroer. We lezen over die middelen. Stap voor stap de weg. Om te betalen. En dan kunnen we daarvan horen en het geloof leert daar amen op zeggen. Het ware geloof gaat deze gekruisigde middelaar omhelzen. Nodig krijgen. Geen andere naam. Wat is Filippus blij dat hij dit hoort. Wat is het noodzakelijk voor de kamerling dat hem dit uitgelegd wordt. Ik kan me zomaar voorstellen dat de Heilige Geest die komt bij hem. En dan die glimp die hij ontvangen heeft in Moreland. Dat wordt een brandend geloof. Ik geloof in die vernederde. In die gekomen middelaar. In de zaligmaker die voor mijn schuld betaald heeft. Dat is één. In de tweede plaats, vers 33. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Hij werd vernederd tot in de dood. En het oordeel is weggenomen. Dat wijst op Pasen. Dat God de Vader genoegdoening genoeg gedaan is in dat offer. En dat hij niet alleen betaald heeft, maar dat hij ook volkomen betaald heeft. En daarom werd hij opgewekt uit de doden. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Dat oordeel van de dood is van hem weggenomen. Hij heeft betaald. In de angst en het gericht staat in de Bijbel. In het Oude Testament, dit is dus het Griekse vertaling. Wie zal zijn geslacht verhalen? Daar is een kanttekening bij, ik ga dat nu niet uitleggen. Er zijn verschillende uitleggen mogelijk. Wij sluiten aan bij de kanttekeningen. En dan wijst dat op zijn persoon, van zijn heerlijkheid en zijn hoogheid. En ook van zijn hele kerk. Dat hij door dit werk van vernedering en daarna verhoog een groot nageslacht heeft ontvangen. In zijn vernedering en in zijn verhoging En tenslotte lezen we iets over de hemelvaart, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Christus van de aarde naar de hemel gaan in de heerlijkheid. En daar lezen we dus van de verhoogde middelaar. De vernederde en de verhoogde middelaar. Begrijpt u nu dat onze Heidelberger, als het gaat over de enige troost, daar ook zo enorm veel aandacht aan geeft. Eerst 3 zondagen over de vernedering, dan 3 zondagen over de verhoging. En verstaat u nou ook dat Gods kinderen nooit iets liever horen dan van deze heiland, die zichzelf vrijwillig heeft vernederd. En die door God de Vader is opgewekt en de God van de hemel zegt: dit is mijn zoon, welke ik mij wel behagen heb. En dat in het licht van de grote eeuwigheid maar 1 ding nodig hebben. En dat is dat we door een waar geloof deze heiland mogen kennen en deze middelaar omhelzen. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 87, en daarvan het 3e vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moor en wat daar verder volgt. Namens de kerk deel ik u nog mee dat vanmiddag bevestiging van ambtsdragers zal plaatsvinden. Deze week is de eerste collecte bestemd voor het deputaatschap Israël. Komende zondagmiddag zal er in de middagdienst de heilige doop worden bediend. Ouders die doopaangifte willen doen worden om vrijdag 16 juli om 19 uur verwacht in de grote zaal van de kerk. Aan de ouders wordt verzocht het trouwboekje om een kopie van de geboorteakte mee te nemen. De doop zal de komende zondagmiddag worden bediend. Volgende week collecte bestemd voor de Diaconiekerk een schulddelging. Verhef nu uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.